Het tweede deel van Jesaja begint bij Jesaja hoofdstuk 40. Tel dan nog 27 hoofdstukken. Dat is net zoveel dat er boeken zijn in het Nieuwe Testament. Dat in ieder geval wel. Maar het tweede deel van Jesaja ademt ook een andere sfeer. Iemand zei het is ook een andere stijl van schrijven. En daarom zegt men dat het door een ander geschreven is. En geloof men dat Deutero Jesaja, 2 Jesaja, niet maar de naam is van het tweede deel van het boek Jesaja. Maar men beschouwt het als de naam van de schrijver van het tweede deel van Jesaja. Zo wat moet door een ander geschreven zijn. Nou ja, ik ben van mening dat het hoogst twijfelachtig is dat er mensen zijn die de verschillende stijl van het Hebreeuws, christenen bedoel ik, die de verschillende stijl van het Hebreeuws kunnen waarnemen, kunnen zeggen, hé, dit is een heel andere stijl ineens van schrijven. Ik geloof wel dat je kunt vaststellen dat het inhoudelijk een andere sfeer ademt. Want dat kan ik in het Nederlands ook nog wel zien. Want 39 hoofdstukken van Jesaja spreken over het algemeen over rigoureuze oordelen. Niet alleen over Israël, de beide huizen van Israël eigenlijk, maar ook over heidense volkeren. Met in het algemeen de toevoeging dat er dan toch altijd wel ergens een overblijfsel is dat aan die oordelen ontkomt. En dat is al zo sinds hoofdstuk 1. En dat blijft zo, dat is hier steeds het geval. 39 hoofdstukken lang, maar de essentie van die 39 hoofdstukken is toch dat de Heer komt en een oordeel zal brengen over al die volken, over de goddeloosheid van al die achterlijke mensen die zelf figuur zagen en dan een beeldje maken van, ik houd het woord er altijd in, ik bedoel het nooit letterlijk, maar ik vind het een mooi woord, figuur zagen. Het is minstens zo'n leuk woord als fietsen en zo. Fiets doet het altijd goed. Maar figuurzaag ook. Dus die hebben zelf gefiguurzaagd of een beeldje gemaakt. En dat kost niks aan materiaal. Maar daarna wordt het tot God verklaard. En men knielt ervoor. En men spreekt het tegen. Of weet je veel wat. En dat heet dan spiritueel. Spiritualiteit enzovoort. In werkelijkheid is het gewoon afgoderij. En eventueel demonie. Niet altijd, maar het kan er makkelijk in ontaarden, laat ik het zo zeggen. Enzovoort. En daarover zal God weer een oordeel brengen. Want daar kwam ik nou van de week tegen. Oh, ik heb het niet bekeken, het is zonde van mijn tijd. Maar er was weer een televisieprogramma over... ik ben de titel al kwijt, gelukkig. Dus over dat iemand die beweerde dat er was een hersenneuroloog of hoe dat maar heet. En die had dan weer uitgevonden dat al die zogenaamde godsbeleving en bevindelijkheid, en dat het allemaal komt uit onze hersenen. Heb je het niet gezien? Was dat gisteravond? Of niet? Met de hartelijke groet aan God of zoiets was het. Of zo, tabé God of weg met God. Of,
zo, adieu God.
Adieu God, zoiets. Adieu, dat is een beetje een rare term dan. Maar,
ja.
maar laat maar zitten. Zo van, ja, maar het zit allemaal in je hersenen. En dan heb ik het al wel weer gehad. Ik kijk, ik word er te oud voor dat soort dingen. Dus dat wil ik helemaal niet meer weten. Maar het berust op het misverstand, dat kan ik u wel zeggen, berust op het misverstand dat Gods besef voortkomt uit onze eigen ervaring, een eigen beleving. Dat je moet iets meegemaakt hebben, het moet je overkomen. En het moet eens komen staan te gebeuren. En je moet, weet je wel. En als iemand zegt dat komt uit je hersenen, uit je eigen hallucinaties en creativiteit, of wat het maar is, fantasie, of eigen dromen, dan zeg ik ja, die kans is vrij groot. Ik weet niet of het altijd zo is, maar die kans is vrij groot. Maar het feit dat ik zo gelovig ben, dat is niet omdat ik een ervaring heb of een beleving of zoiets. Helemaal niet. Dat is omdat ik dit boek heb. Dat is een heel ander ding. Maar u weet, in het christendom, protestantisme, 500 jaar reformatie. In het protestantisme is het nog steeds een hot item. Is de prediking schriftuurlijk of is de prediking bevindelijk? Beter nog, want men benadert die dingen negatief. En zegt dan, is de prediking te schriftuurlijk of is de prediking te bevindelijk? En bevindelijk wil zeggen gaat over je ervaring. Er zijn mensen die komen bij elkaar zoals wij. Wij openen de Bijbel en bestuderen wat staat en waar het nog meer staat en dat soort dingen meer. Dat is schriftuurlijk. En je hebt ook clubs die zijn bevindelijk en die komen bij elkaar om elkaar te vertellen wat ze nou weer beleefd hebben. Ja. En op dat laatste baseert men dan of al of niet God bestaat of werkzaam is. Of dat men al of niet een kind van God is of al of niet uitverkoren is of wat het maar wezen mag. En als iemand dan zegt, je ziet hem alleen in de kromme folte die daar boven in de hersenen zit. Dan zeg ik, ja, die kans is vrij groot, ja. Ik sluit het niet uit dat iemand van ons ooit een specifieke ervaring heeft met de Heer. Maar ik moet er wel bij zeggen, val mij daar niet mee lastig. Want ik kan, een ander kan daar namelijk niks mee. Het komt wel voor, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, ik ken wel verhalen en zo. Maar goed, daar val ik u dus ook niet mee lastig. Want dat betekent niks. En dat is ook geen norm. De norm is, God heeft gesproken en heeft in het verleden gedaan wat hij gezegd had van tevoren. En daarmee wordt zijn goddelijkheid als zodanig gedemonstreerd en bewezen. Dat is er ook de functie van. En dat is dus niet subjectief, dus objectief. Daar kun je niet omheen. Dat is gebeurd. Staat vast. Zoals het legendarische verhaal is over die man, wie is namelijk nu kwijt ben, aan wie koning Frederik de Grote van Pruisen, dat is lang geleden, vroeg, Frederik de Grote, een legendarisch man, Duitsland bestond nog niet, maar Frederik, en die vroeg aan een van zijn raadgevers, of wie het maar, raadsheren, hoe heet die dingen, mannen, lopers, nou goed, Die vroeg, geef mij nou eens één bewijs voor het bestaan van God. En hij kreeg het antwoord, dat is geboekstaafd hoor, dus wat zwarte wit. Hij kreeg het antwoord, de Joden, sire, de Joden. Waar komen die dan vandaan? Wat is de oorsprong daarvan? Als het niet de Bijbel is, vind je buiten de Bijbel dan een oorsprong van het Jodendom? Nou, dat bedoel ik, dat is historie. En zo zijn er wel meer dingen. Dat staat gewoon vast, zo gaat dat. Zie? Dus in de loop van de geschiedenis is dat te volgen, hoe dat gaat. En dat is voor mij een bewijs van God, schepper van hemel en aarde, en van die God die inderdaad het werk doet in de loop van de geschiedenis. Een God die spreekt en die zich houdt aan zijn woord. Een God die betrouwbaar is en die dus geloofwaardig is. En ik geloof dus niet alleen in dat hij bestaat, ik geloof dat in al wat hij gesproken heeft. Of ik het begrijp of niet. Maar ja, dat is wat wij nastreven. Het te kennen en het te begrijpen. En dat is wat ook in de Bijbel staat. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. En opdat we hem zouden zoeken, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Nee, is dat woord. Zie? En dat is de basis voor wat wij geloven. Hoe dat ook zij, wij hebben dit woord dat zeer vast is. Maar wat wij hier vinden in Jesaja 39 is het einde van het eerste deel van Jesaja. Daarna gaat er wellicht, als iemand vindt dat het zo is, vind ik het prima, gaat er wellicht een tijd overheen voordat Jesaja aan deel 2 begint. Misschien is hij inderdaad enige jaren ouder. Misschien heeft hij zich inderdaad een andere schrijfstijl aangemeten. Misschien is zijn moerstaal enigszins gewijzigd. De wijze vanuit, dat zou allemaal kunnen, maar ik heb er geen boodschap aan. Ik weet alleen dat deel 2 anders van aard is dan deel 1. En de bijnaam van Jesaja, de reputatie van Jesaja als evangelist onder de profeten, is ook ontleend niet aan hoofdstuk 1 tot en met 39... maar aan hoofdstuk 40 en wat er verder volgt. Zelfs het woord evangelie komt hier voor het eerst voor. In hoofdstuk 40, namelijk. Nou ja, in de Septuaginta dan, want het is Grieks. Maar het wordt hier gebruikt in hoofdstuk 40, met name vers 9. En wat er zo verder volgt, daar hebben wij het nog over. Maar hoofdstuk 40 opent inderdaad met woorden die ook in onze dagen redelijk bekend zijn, omdat ze in verband gebracht worden, ik denk hoofdzakelijk ten onrechte, maar in verband gebracht worden met de omstandigheden van het Joods volk in onze dagen. Want de uitdrukking troost, troost, mijn volk, wordt dan geacht van toepassing te zijn op het Joodse volk. En men vindt dan dat aastrijd vervuld zou moeten zijn, die van het Joodse volk namelijk. En dat, dat het Joodse volk nou wel genoeg straf heeft ontvangen van Gods wegen. En de troost die hier genoemd wordt, wordt dan in verband gebracht met het sionisme. Dat wil zeggen met het uitroepen van de Joodse staat. Hoewel dat ook alweer lang geleden is inmiddels. Maar het blijven van die woorden die wel bekend zijn geworden. Maar ik geloof niet dat ze op die omstandigheden die ik nu noem van toepassing zijn. Dus vandaar dat ik zeg, het zijn woorden die misbruikt worden. Maar het zal toch heus duidelijk zijn dat in deze woorden gesproken wordt over messiaanse tijd. Messiaanse zegeningen. Over de komst van de Messias, of als dat te moeilijk is, over het aanbreken van het nieuwe verbond en de prediking van het evangelie, zoals ook genoemd wordt, inderdaad, in vers 9 enzovoort. Bovendien is algemeen bekend dat vers 2 van Jesaja 40 spreekt over Johannes de Doper, want die stem des roependen in de woestijn, dat weten we allemaal, dat wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. Even kijken, in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, er staan 4 tekstverwijzingen bij in mijn Bijbel, wordt aangehaald en toegepast op Johannes de Doper. Kortom, dit gaat over een nieuwtestamentische tijd die aangekondigd wordt en de prediking dus van het evangelie, de verkondiging namelijk van de goede boodschap uit vers 9 van dit hoofdstuk 40. En dat is, ik ga er straks op in, maar dit is de illustratief voor dat tweede deel van Jesaja, waarin wij dus ook de profetieën vinden over de leidende knecht des Heren vanaf hoofdstuk 40, of was het 42, vanaf 42, vanaf hoofdstuk 42, ja, natuurlijk. En waarin wij ook vinden hoofdstuk 53, u weet wel, die van het schaap dat stom is voor zijn scheerders en dat ter slachting geleid werd, en die bij de rijken in zijn dood geweest is, en die veel zaad zou zien, hoewel het de Heere behaagde hem te verbrijzelen, enzovoorts. En Jesaja 55, over neig uw oor, hoor naar mij en uw ziel zal leven, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Of hoofdstuk 54, maar zet je tent maar breed op, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de dief die de man heeft, enzovoorts. En dat soort dingen meer. Dat is, dit deel van Jesaja. Dat gaat over toekomstige zegeningen, over de komst van de Messias, op wat voor wijze dan ook. En die verschillende wijze wordt uiteengezet. Maar het is van andere aard, inderdaad. En of er tijd tussen zit, tussen hoofdstuk 39 en hoofdstuk 40, misschien historisch, dat weet ik eigenlijk niet. Maar als iemand zegt dat heeft Jesaja later geschreven, of het is door iemand anders geschreven, later, dan zeg ik, nou, dat maakt me niet zoveel uit. Maar het is duidelijk zo dat wat hier vanaf hoofdstuk 40 beschreven wordt van toepassing is inderdaad op een veel latere tijd. En in het algemeen pas vervuld is geworden deels sinds de, wat wij noemen, de eerste komst van Christus. En voor een belangrijk deel moet het natuurlijk nog vervuld worden in de wederkomst van Christus. Maar het spreekt wel degelijk ook over onze tegenwoordige bedeling. Ja. Daar straks voor de pauze liep die recorder niet mee. Maar degene die alleen maar die opname luisterde, hebben niet veel gemist. Want de vorige keer heb ik hoofdstuk 39 al ingeleid. In het algemeen. Het enige wat ik er nu echt aan toegevoegd heb, is dat die ontmoeting van die lui uit Babel met Hiskia, dat die plaatsvond pak een beet in 710, 711 voor onze jaartelling. Het kan moeilijk later, want toen was deze figuur al geen koning meer, Merodach Baladan. En veel eerder kan ook niet, want het is na de ziekte van Hiskia, en dat was 710 voor onze jaartelling, waarmee gezegd wil zijn, want dat is het enige belangrijke daarvan, dat dat dan toch een jaartje of 125 is voordat Jeruzalem door de Babyloniërs werd verwoest. En dat in de dagen dat dit bezoek hier was en dat Hiskia aan die Babyloniërs als een schatten liet zien, dat dat was in dagen dat Babel absoluut geen bedreiging was, absoluut geen opkomende wereldmacht enzovoorts. En het idee van men laat elkaar de schatten zien, dat is een tamelijk algemeen ding. Want men moet toch laten zien wie men is, hoe groot men is. Dat is de bedoeling van staatsbezoeken, hè? De lui bezoeken elkaar. En stralen dan wat uit, hè? Dat, of wat in, dat kan, heeft iemand me net uitgelegd. Dat het bij een ander wat instralen. Dat kan het ook zijn. Het is hier nog lang niet aan de orde, maar het was de aanleiding tot een profetie van Jesaja die zegt, dat kan nog wel zijn, je zult zelfs zonen krijgen over een jaar of twee, drie. Dat staat er niet bij, maar dat hebben we ook vorige keer uitgerekend. Maar je nageslacht zal weggevoerd worden en al deze schatten zullen ook uit Jeruzalem worden weggevoerd. Want hoe belangrijk dit koningshuis van David ook is met zijn schatten in Jeruzalem, het zou wel degelijk uit Jeruzalem verdwijnen. En zo is het uiteindelijk ook gebeurd. Maar het een en ander wordt getild over de grenzen van het hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 40, zoals ze zegt, het begin van wat we dan toch noemen het tweede deel van Jesaja, waarin gesproken wordt over zaken die in hoge mate voor een deel nog toekomst zijn, een ander deel gerealiseerd zijn geworden in wat wij noemen de eerste komst van Christus. Dat wordt ook uitgedrukt in het eerste woord. De eerste twee woorden mag ook, want het is twee keer hetzelfde. Het is troost, troost mijn volk. Bij nader inzien, ik heb ergens nog in ieder geval één boek in de kast staan met een flinke brede rug, dus een tamelijk dik boek met deze titel. Kijk er bijna elke dag tegenaan bij het ontbijt. Dan zie je, troost, troost me goed. Onder de L van Leenhout staat het. Maar goed, doet er nou niet toe. Weet je het weer?
Ja, Leenhout. Ja.
Ja. Zie jij ziet er met je rug naartoe.
Ja, maar ik
ben zo. Oké. Maar dat gaat dan inderdaad over het Joodse volk en zo. En dat berust op een groot misverstand, zoals ik u net al gezegd heb. Want mijn volk is Ami. En in nieuwtestamentische tijd, na de eerste komst van Christus, is de term Ami niet van toepassing op het Joodse volk. Juist niet, want toen werd Ami no Ami. Voor zover de term Ami van toepassing is, sinds de eerste komst van Christus, is het op de 10 stammen van Israël en het is de vervulling van de profetieën van Hosea. Met name de eerste paar hoofdstukken trouwens al. Lo Ami zal weer Ami worden. En dat gaat echt over, niet over Juda, niet over het Joodse volk, maar gaat over de 10 stammen van Israël. Dat staat er ook bij, dat is trouwens de achtergrond van het boek. En daar ga ik het nou verder niet eens over hebben nog. Waar ik het over moet hebben namelijk, is in de eerste plaats over dat woord troost. Troost, mijn volk. Wij kennen het woord troost omdat we ooit 2 Korinthe 1 gelezen. Ik zeg wat geks natuurlijk. Omdat we 2 Korinthe 1 gelezen hebben. En toen hebben we toch eens opgeteld, geturfd, hoe vaak het woord troost daarvoor komt. in de vorm van troosten, troost, troosten en vertroosting. Toch? En daarna lezen we het nog een keer om te kijken of we het niet fout gemaakt hebben. En daarna denken we, dat is ook belachelijk dat dat woord hier zo vaak gebruikt wordt. Wat slaat dat nou helemaal op? En het antwoord is omdat het erin gepompt wordt. Zo heet dat. Het is pedagogiek, zuster. Of is het didactiek? Didactiek, vooruit. Het wordt erin gepompt. Wij moeten kennelijk struikelen over het woord troost. Maar wat dat woord ook mogen betekenen, of zou kunnen betekenen via de Griekse etymologie, dat wil zeggen via de Griekse afleiding van parakaleo en dat soort dingen, het doet weinig ter zake. Dat zeg ik trouwens altijd, het doet weinig ter zake. Als je helemaal niks anders meer weet, gebruik je etymologie. Maar normaal gesproken, een woord ontleent niet zijn betekenis aan waar het van afgeleid is, maar ontleent zijn betekenis aan het gebruik. Dat is het zogenaamde smurf-effect. Dat is dus literair volkomen verantwoord. De betekenis van een woord blijkt uit de context van de zin. Vandaar dat als ik iets lees in een andere taal en ik kom een woord tegen dat ik niet ken, zoek ik het gewoonlijk ook niet op in het woordenboek. Dat is heel dom, zin. Maar wat ik geleerd heb is dat na verloop van tijd vanzelf blijkt wat zo'n woord betekent. En zo hebben we ook Nederlands geleerd. Voor zover we natuurlijk Nederlands geleerd hebben. Hè? En daardoor kennen we de betekenis van woorden als tevels, scheuvels en hozenvaddels. Dan ben ik even het woord voor bretels kwijt. Wat was dat ook weer?
Hupzeel.
Ik ben het altijd met hupzeelen. Ik moet er ook altijd op lachen trouwens ook, ja. Maar goed, dat leren we niet omdat we het uit de woordenboeken. Hup. Hupzeelen, ja.
In de andere pakken is
dat. Dat is niet omdat we het opgezocht hebben in het Gronings woordenboek. Maar omdat we het gewoon opgevangen hebben onderweg, zo leren we taal. En zo is het in de Bijbel ook. Dit was een lange omleiding. En daarna zeg ik u, ja, wat het woord troost ook in het Grieks zou kunnen betekenen, hoewel daar veel werk van gemaakt wordt gewoonlijk, moet ik, u weet wel, van de trooster, dat is de parakleet. Het is bijna Nederlands geworden, de parakleet. Dan is hij erbij geroepen, of zoiets. Hetgeen ook een dubieuze opvatting is trouwens. Maar toen maar. Maar het betekent niks. Waar het over gaat namelijk is dat dat Griekse woord, wat het ook wezen mag, de vertaling is van dat oud-testamentische woord uit het Hebreeuws dus, dat hier gebruikt wordt onder andere, maar dat we al in Genesis tegenkomen, dat is het Hebreeuwse nagam. Hebben jullie dat? En nagam wordt vertaald met troost. Dan zegt hij, mooi, dan weet ik dat. Maar gaat u verder. Maar, hè? Goed, dan ga ik verder. Nagam wordt niet alleen vertaald met troost, maar ook met berouw. En nou heb je een probleem. Dat hebben de vertalers ook. En daar hebben zij het volgende op gevonden. Dit is de verkorte versie van het verhaal. Hebben zij het volgende op gevonden. Als het woord iets positiefs lijkt voor te stellen, het werkwoord of het zelfstandig naamwoord, dan vertalen ze met troost, vertroosting, troosten, trooster, als er iemand is. Troost. En als het iets negatiefs schijnt voor te stellen, naar hun bevinding, dan vertalen ze met berouw. Dus je leest niet in je Statenbijbel, het vertroostte de Heer dat hij de mens gemaakt had. Maar met het woordenboek in de hand is er niks mee fout. Want nagam, dat is het woord vertroost. En wat je dan nog moet met parakaleo in het Grieks erbij, met erbij roepen, dan snap je er helemaal dus niks meer van. Want taal is een snaaks ding. Het probleem is... Nou, het probleem van... Ik zal het eens even breder vertellen. Het probleem van vertalers... is namelijk... dat... in de praktijk... het woord in de ene taal... niet zomaar vertaald kan worden... met een overeenkomstig woord uit de andere taal... omdat het elkaar lang niet altijd dekt. Het zit er soms... net naast. Soms kan het net, maar in andere zinsverbanden kan het niet. En soms heb je voor bepaalde begrippen helemaal geen woord. Dat heb ik me eens een keer laten en je mag niet lachen. Ik heb het. Doen jullie toch niet? Nou goed. Ik heb het een keer laten uitleggen door iemand van de zogeheten Wycliffe Bijbelvertalers. Dat moet een jaar of 50 geleden zijn, omdat het mij uitgelegd is, want die lui die vertalen dan de Bijbel in allerlei talen waarin de Bijbel nog nooit vertaald is geworden. Want, zeiden ze mij, de Bijbel moet eerst in alle talen vertaald zijn ter wereld, anders komt de Heer niet terug. En dat vertellen ze in alle ernst. Met alle respect voor de lui die de Bijbel vertalen, maar dat vertelden ze. En toen hebben ze uitgelegd dat het toch wel een moeilijke job was. Want ze moesten bijvoorbeeld iets als gelijk een schaap werd hij te slachting, gelijk een lam dat stom is voor zijn scheerders, moesten ze vertalen in een taal waarin helemaal geen woord voor schaap is. Omdat die stam, die volkstam ergens in het hartje van de, weet ik veel waar, dat ben ik vergeten. Ja, daar hebben ze geen schapen, dus ze hebben ook geen woord voor schaap. Maar dan moeten ze dus iets anders bedenken. Toen hebben ze uitgevonden dat die lui hadden wel varkens. Ik zei, je mocht niet lachen, want het is serieus. Hebben ze echt... En dan denk je, dat is een leuke vondst, maar dat klopt natuurlijk van geen kant. Want het is, een vark is een onrein dier en een heel ander dier dan... En bovendien, die doet zijn bek echt wel open, dat weet ik zeker. Want ik heb enige jaren gehuisd naar slager Tenhof in Muffelkraal. En die is aan de Schoolstraat. En daar werd minstens één keer per week een varken geslacht gewoon achter het huis. Want het was gewoon een slagerij aan huis. Hoezo verse worst? Verse leverworst. Ik ben er laatst nog eens langs geweest bij Tenhof. Twee generaties verder, geloof ik. En daar weten ze niet eens meer dat Klein Haneveld daarnaast woonde. Maar goed. Maar die worst hebben ze nog wel. Dat is een goede worst. Maar goed. Maar een varken, dat schreeuwt hoor. Dat kan ik je vertellen. Dat
schreeuwt.
Ja. Ja. Nou ja, goed. Dus ik ja, vond...
Jannie van der Kleest van Wycliffe vertelde ons in Kenia... Ja, hoe vertaal je nou hoeksteen? En ze, in de verklaring verklaarden ze tevens dat ze zelf ook niet wist dat het van ding was.
Nee.
Want ze bouwen daar geen stenen huizen, maar...
Nee.
Iets van Centerpool worden of zo voor te
staan. Ja, toen werden de Centerpool in een rondavel of zoiets.
Ja, ja.
Hoewel ze die gewoonlijk in een rondavel ook niet hebben. De Centerpool, maar... centrale mast in de maar ze moeten wel bedenken dan, dat is het probleem. Maar ik, alle respect voor lui die problemen proberen op te lossen, het is mijn ding niet. Maar wat ik probeer te vertellen is dat dit woord nagaam geen equivalent heeft in een andere taal. Er is geen woord dat begrip dekt. Er is geen woord voor. Dus men moet iets zoeken wat in het verband van het schriftgedeelte wellicht de lading enigszins dekt. En als u mij vraagt, maar wat is dan, waar geen woord voor is, wat is dat dan? Dan moet ik u zeggen, nou, nagaam is eigenlijk verandering. Eventueel vervanging. En in veel talen is verandering hetzelfde als vervanging. Niet alleen dat er iets veranderd wordt, maar dat er iets anders voor in de plaats komt. Dat is ook verandering. En of het het een is of het ander, ja, dat moet ook uit het verband blijken. Maar verandering komt het dichtst in de buurt omdat het een neutrale term is. En of het een verandering ten goede of ten kwade is, ja, dat is vaak subjectief. Maar goed, laat ik het niet te moeilijk maken. Ik neem u gewoon even mee naar het Oude Testament. Gewoon begin ik voorin in Genesis. Nee, het duurt niet lang hoor. Maak u zich geen zorgen. Genesis neem ik u mee naar de eerste keer dat het begrip voorkomt. Dat is in Genesis 5, vers 29. Lamech gewoon een zoon en hij noemde zijn naam Noach. Dat komt van Nacham. Dat Aam is eraf, maar Noach komt van Nacham. Zeggende, deze zal ons Nacham, en daar staat het woord. Deze zal ons... En toen heeft men vertaald met troosten. Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En omdat men de geschiedenis kent en weet dat door Noach en via Noach redding van die vloek gerealiseerd is geworden, heeft men gezegd, Noach doet dus iets positiefs. En dus vertaalt men het met troosten. Daar heeft men voor gekozen. En dat blijft dan zo. Iets positiefs, oké, vertalen we met troosten. Het probleem van de woordenboeken is dan dus, als je een woordenboek zou, als je een Hebreeuws-Nederlands woordenboek zou hebben, ik weet niet of het bestaat, ik heb zo'n ding niet, dan zal er misschien achter het woord staan, het betekent troosten, maar het betekent ook berouwen. Maar als je mij vraagt, zijn dat tegengestelde begrippen, dus ja... Hoe weet je dan wat het echt betekent? Nou, wat het echt betekent, maar dat staat gewoon niet in je woordenboek. Nou, dan moet je al hele goede hebben, maar... Ik ken ze niet, ook niet in het Hebreeuws eigenlijk. Maar de echte betekenis is dus die van een verandering. In dit geval wordt het als iets positiefs beschouwd, maar dat staat er ook bij. Daarnaast, er staat bij namelijk over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Het grijpt vooruit op volgende hoofdstukken en dan weet je dat het dus iets positiefs is. Het brengt redding en dat noemt men dan troost. Wat het maar wezen mag. Er is trouwens iemand, had ik misschien eerder moeten zeggen, maar er is iemand die heeft uitgevonden dat Nacham eigenlijk van oorsprong etymologisch, helemaal vanaf het begin, fundamenteel betekent heftig ademen. Maar dat kan ook positief of negatief zijn. Het kan allebei zijn. Het kan van blijdschap zijn, het kan van boosheid zijn. Het is een activering, is het dan. En misschien is dat nog wel de beste verklaring. Het is in ieder geval de meest fundamentele die ik ken, die van tot actie overgaan. Maar de betekenis ervan is vervolgens dat door die actie het een en ander gerealiseerd wordt. Het zij positief, het zij negatief. En als positief is, vertaalt men met troosten. En als negatief is, vertaalt men met berouwen. Want de volgende keer dat het woord voorkomt, dat woord dat hier dus geïntroduceerd wordt in Genesis 5, vers 29. Deze zal ons troosten, dan gaan. De volgende keer dat het voorkomt, is één bladzijde verder. Namelijk... In 6, vers 6, was dat en, vertaald met toen, en het berouwde de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En nu heb je hem al gehad dus, maar nu is het vertaald met berouwen, want men besluit dat het iets negatiefs is. En oké, maar dan wordt het vertaald met berouwen. En sindsdien zitten wij met het probleem dat we in de Bijbel gelezen hebben, of iemand anders heeft het gelezen, het berouwde de Heere dat hij de mens op aarde gemaakt had, of het berouwde de Heere dat hij gezegd had Nineveh te verwoesten en hij deed het niet, of zo. En dan zegt men, God kan dus ook ergens berouw over hebben, dus die vergist zich ook wel eens. En dat is tamelijk godslasterlijk hoor, die gedachtegang. En dan zeggen we, maar het staat toch in de Bijbel? Dan zeggen we, ja, er staat in de Statenvertaling, staat het, ja, en misschien andere vertalingen ook. Ja, het is een misverstand. Het is niet echt wat het woord betekent. Wat het woord betekent is, de Heer gaat tot actie over. Die zegt hier, mens, er moet wat aan gedaan worden. Er staat er ook achter wat het betekent. Wat erachter staat is namelijk, en het smartte hem aan zijn hart. Dat is wat het is. En dus ging hij tot actie over. En we weten wat die actie was. Staat trouwens in het volgende vers. Namelijk, de Heer zei, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedier en tot het gewoel des hemels toe, want het berouwt mij. En dan staat hij weer. Dat ik hem gemaakt heb. En dus ik ga er wat aan doen. Want ik heb hem gemaakt. Ik heb dus ook het recht om in te grijpen. Het is de mens die ik gemaakt heb. En dus ga ik er wat aan doen. Dat is wat vele mensen vandaag van God verwachten. Ze zeggen, de zoon, zoveel gedoe in de wereld. Waarom doet hij er niks aan? Laat hij er eens wat aan doen dan. Maar als je er wat aan doet, worden ze er ook niet vrolijk van. Hoor. Echt niet. Het is allemaal zo hypocriet, beste mensen. Het is allemaal zo hypocriet. Ja. Maar goed. Maar dit is wel ditzelfde woord, troosten. En de volgende keer dat we tegenkomen is in Genesis 24... Daar is eerst, in Genesis 24, is eerst, nog in hoofdstuk 23, de moeder van Isaac overleden, Sarah. Nou ja, ze was 127 inmiddels, dus ja. Maar Isaac was ook al op leeftijd. En toen was zijn moeder overleden, toen zei pa, het wordt nou tijd, jongen, dat je, je moet toch eens zien dat je een vrouw zoekt. Maar Isaac kennen we als een passieve man. Die kwam nooit zijn rolstoel uit. Zijn stoel, sorry. Maar in gedachten dan, Isaac is een passieve man, die laat het allemaal gebeuren. Wij nemen het Jacob kwalijk dat hij dacht dat hij de Heer een stap voor moest zijn, de Heer een handje moest helpen. En dan hebben we zijn vader Isaac, en die nemen het kwalijk dat hij helemaal niks deed, omdat hij dacht van, God heeft het toch geregeld, dus ik doe me niks. Het is nooit goed, hè, voor al die mensen die ethiek bedrijven. Nee, maar Isaac was passief, dus wat gebeurt er? Abraham stuurt zijn knecht eruit en zegt, ja, nou eens een vrouw zoeken voor mijn zoon. En dan kun je het beste daar naartoe gaan, want daar is wel wat. En dat deed hij dan ook. En die kwam terug met Rivka, want Rebecca mag je niet meer zeggen. Ze heette tegenwoordig allemaal Rivka. Nooit gemerkt? Kijk je geen televisie? Een beetje presentatrice of zoiets. Hij heet Rivka tegenwoordig, hè? Als ze jongens zijn, heten ze Reuven. Vroeger heetten ze dan Ruben, maar ze heel lang heten ze nu al Reuven. En nu hebben we meisjes en nu heten ze niet Rebecca, maar heten ze Rivka. Nee?
Nee.
Moet je beter opletten. Ja, typ het maar eens in. R-I-V-K-A. Rivka, dat is de Jiddische variant van Rebecca. Nee, kijk maar, let maar eens op. Dus, nou, ik zeg dat wat gekke grijp, maar het is Rebecca. Nou, daar komt hij dan mee terug. Daar komt de uitdrukking een vrouw versieren vandaan. Want hij heeft Rebecca versierd met allerlei kettingen, armbanden, zilver en goud en wat het maar was allemaal. Ja, de dames weten precies waar het staat, ik kan ze wel niet vinden. En ze zou worden tot duizenden miljoenen en uw zaad bezitten de poort zijn er haters. Myriaden heet het in een andere vertaling. Dat is vers 60 van Genesis 24. Maar goed, dan komt die knecht, die komt bij Isaac. Rebecca sprong van de kameel af. Dat heet, zij viel van de kameel af. Dan heb je weer zo'n taalkundige verwarring. Zij vallen is gewoon met kracht naar beneden komen. Dus ze kwam gewoon... Ze sprong gewoon van die kameel af. Dat is wat het is, hè. Dat u niet denkt dat ze er evenwicht verloor of zoiets. Dat is allemaal een misverstand. Maar ik vind het wel leuk hoe zij viel van de kameel af en zei tot de knecht: wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zei: dat is hem. Dat is wanneer. Toen nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde aan Isaac al de zaken die hij gedaan had. Want het is een zakelijke aangelegenheid. In koninklijke families is dat altijd een zakelijke aangelegenheid. En dit is koninklijke familie. Dat weet u toch? Oké. Nou. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. Waar dus eerst Sarah woonde, woont vanaf dat moment Rebecca. Dat heet verandering of vervanging. Toch? Isaac is zijn moeder kwijt, maar hij krijgt er een vrouw voor in de plaats. En hij nam Rebecca en ze werd hem te vrouw en hij had haar lief. Alzo werd Isaac... En niet, deze is moeilijk. Want anders wordt het alzo had Isaac berouw over de dood van zijn moeder. Of rouw over de dood van zijn moeder. Maar het schijnt dat dat niet de betekenis is. Ja. Je zal het maar moeten vertalen. Dan heb je echt een probleem, hoor. Moet je over nadenken. En dus heeft men vertaald, alzo werd Isaac getroost naar zijn moeders dood. Precies. Want waar het over gaat is de verandering. Nou. Maar de grootste verandering, want ik hou hier nu op zo. De grootste verandering die wij kennen in heel de Bijbel is de verandering, nou de ene grootste vooruit, is die van hoofdstuk 39 naar hoofdstuk 40 van Jesaja of van hoofdstuk van boek 39 van het Oude Testament naar het Nieuwe namelijk. En daarna laat ik die hoofdstuk in delen los. Hij zegt, de grootste verandering in de Bijbel is die van Oude Verbond naar Nieuwe Verbond. Van Oude Testament naar Nieuwe Testament. Van Oude Schepping naar Nieuwe Schepping. En wat het maar is. Van Eerste Adam naar Laatste Adam. En daarom heet dat troost. En of het negatief is. Ja, het is negatief, want het brengt een oordeel over de hele Oude Schepping. Maar ook, het is positief. Want het brengt een nieuwe schepping tot stand. En zo werd hij getroost over de dood van zijn moeder. Dat is toch negatief eerst, de dood. Maar er komt wat anders, iets beters voor in de plaats. Dat is troost. En feitelijk met de vloed van Noach vind je dat ook. Je hebt zowel het negatieve als het positieve aspect. Het negatieve aspect is, God doet die oude schepping weg, die oude mensheid. Ik moet zeggen, via de vloed van Noach bracht hij een oordeel over de wereld der goddelozen. Die term wordt, meen ik, door Petrus gebruikt. Als ik me goed herinner, in 2 Petrus. En aan de andere kant, ja, er wordt redding tot stand gebracht. Oh, en er komt een nieuwe wereld als ware tot stand die uit de wateren oprijst bij wijze van spreken. Maar dan nog, ook de vloed van Noach is een uitbeelding van het oordeel over het oude, inclusief het oude verbond, en het aanbreken van het nieuwe dat uitdrukkelijk in de plaats komt van het oude. En als je dus het woord troost in de Bijbel tegenkomt, dan... misschien is het even een omweggetje, maar je komt altijd terecht bij deze waarheid. Namelijk bij de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. Vandaar dat de term nachem, als aanduiding van een persoon, nachem, of eventueel menachem, dat kan ook nog, dat binnen het judaïsme, binnen de Joodse traditie, beschouwd wordt als een naam voor een titel van de Messias. Alleen wij zijn het kwijtgeraakt, dat komt door Nicea. ik vind het wel vervelend om dat zo vaak te moeten zeggen. Maar ja, ik kan het ook niet helpen. Dat komt door Nicea, want wij denken dat de trooster dat dat de Heilige Geest is. En dat is een misverstand. De trooster is Christus. Is de Messias. Nachem is de Messias. De trooster is Christus. En vandaar vertroosting, 2 Korinthe 1. Dat is wat Christus ons geeft en wat wij in Christus ontvangen. Iets nieuws in de plaats van het oude. En voor zover de term van toepassing is op de Heilige Geest, is dat toen omdat de Heer zei, ik zal u, zal de Vader bidden en dan zal u een...
Trooster.
Nee, hij zal u een andere trooster, juist. Hij zal u een andere trooster zenden en daarna zei de Heer, maar maak je geen zorgen, ik kom tot u. Dus hij trekt u toch naar zichzelf toe. Hij is de trooster en eventueel de andere trooster in de zin van dat hij niet met ons is, maar in ons is. En dat heet dan in de Bijbel de geest of de geest van Christus, eventueel de Heilige Geest. Maar het is dus een messiaanse term. Zie? En als dus troost wordt aangekondigd, troost mag dan een abstract begrip zijn. Het neemt niet weg dat het fungeert als aanduiding van heel het nieuwe verbond. Vrede mogen dan een abstract begrip zijn. Het neemt niet weg dat het fungeert als de aanduiding van heel het nieuwe verbond. Mijn verbond des vredes. Evenwel, de band des vredes heet het ook nog. En mijn eeuwig verbond des vredes. En vrede, zei u, gaat allemaal over het nieuwe verbond. Waarbij een van de kenmerken van het nieuwe verbond gebruikt wordt ter aanduiding van het hele ding. Dat is gewoon een taalkundig verschijnsel. En nog eenvoudiger wordt het als ik zeg, omdat het gewoon bekender is, als er staat genade. De wet is namelijk de uitdrukking of de aanduiding van heel het oude verbond. Wat uit heel wat meer bestond dan wet. Maar wet is toch een van die termen die kenmerkend zijn. En daar tegenover staat genade. Maar genade is daarmee kenmerkend voor het nieuwe verbond. Want de wet is gegeven door Mozes. En genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Zodat nog zo'n waarheid is dus ook een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. Het is waarschijnlijk iets zwakker in het rijtje, maar troost ligt tamelijk bovenop, al was het maar omdat het zo ook bekend is via het Jodendom. De trooster namelijk is Christus. En troost, mijn volk, wil zeggen dat het nieuwe verbond zou aanbreken. En dat zo is, staat gewoon in het volgende vers. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat de strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Kortom, einde van het verhaal. En als u een paralleltekst zoekt, dan wordt het denk ik Daniël 9 vers 24. Zij het dan dat Daniël 9 vers 24 specifiek spreekt en exclusief spreekt over het Joodse volk. En daar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk om overtredingen te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid aan te brengen en de heiligheid der heiligheden te zalven enzovoorts. Maar het heeft dezelfde strekking, want Daniël 9 vers 24 betekent gewoon 70 weken en dan komt de Messias. Dat is wat het is. En hier ook. Dit is troost mijn volk. Hoezo? Nou, de Messias komt. Het is nou jammer dat ik ermee moet ophouden natuurlijk en dat we allemaal weer naar huis moeten. Want anders zou ik gezegd hebben, en dat staat ook in het volgende vers. Maar dan wordt het weer ingewikkeld. Maar het staat er wel. Want daar staat, een stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren enzovoorts. En hoewel wij via de verwijzingen naar Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leren dat het een uitspraak is over Johannes de Doper, moet ik u dan toch zeggen dat het echt in de eerste plaats, niet chronologisch, maar wel van bovenaf, in de eerste plaats een uitspraak is over de Heer Jezus Christus, want hij is die troosten. En hij was en is de stem des roependen in de woestijn. En hij is de wegbereider voor de Heere. En aangezien die weg inmiddels bereid is, zal hierna de Heer dus inderdaad komen.
Johannes maakt het dan duidelijk. Hij zegt, in Dekrom, ik ben het niet.
Zie, dat is de moeilijkheid van al die dat soort uitspraken. De ene kant wat gezegd, die stem des roepen is, dat is Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper zelf zegt in het algemeen, ik ben niet de Messias, die komt pas na mij. Maar niettemin, er wordt wat heen en weer geëntweet, is dat een goed werkwoord? Eentweeën? Er zijn wat eentweetjes tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. Want Johannes de Doper zegt, ik ben het niet waard om in zijn schoenen te staan. Nou, hij gebruikte uitdrukking uit zijn tijd en die luidde dan, ik ben niet waard zijn schoenen in te ontbinden. Maar daar komt het op neer, ik ben niet waard in zijn schoenen te staan. Maar hij stond wel in zijn schoenen. En toen de Heer Jezus tegen hem zei dat hij gedoopt wilde worden, zei Johannes de Doper, mij is nodig van u gedoopt te worden. Ja. Maar wie wil de echte Messias opstaan? Ja. En het punt is maar, sorry dat kan ik niet meer uitleggen, zoveel tijd heb ik niet, maar nu niet. Maar het punt is dat Johannes de Doper in zijn bediening een type is van de Heer Jezus in en sinds zijn eerste komst. Zodat ik zeg het nu één keer, ik zeg het volgende keer nog wel een keer. Dat vergeet ik echt niet. Zodat als iemand in de dagen van de Heer Jezus, dan wel in de dagen van de handelingen, op de Pinksterdag tegen Petrus gezegd zou hebben, deze Jezus kan de Messias niet zijn. Want eerst moeten nog komen volgens Jesaja de stem des roependen in de woestijn die de weg des Heren bereidt, dan zou Petrus kunnen zeggen en moeten zeggen, dat is Johannes de Doper, die is geweest, die weg bereidde. En wij kunnen ook zeggen, want het staat zwart op wit in de Bijbel dat hij dat was. Maar als wij het niet zwart op wit in het Nieuwe Testament hadden gelezen, hadden wij echt meteen gedacht, dit is de Messias, die stem des roepen in de woestijn. Christus in zijn eerste komst, want daar heeft hij de weg bereid voor Christus in zijn wederkomst. Zijn rare termen, maar dan begrijpen we in ieder geval waar het over gaat. Want hoe dan ook, de Heer Jezus kwam in zijn eerste komst als de Zoon des Mensen niet om gediend te worden. Dat had gekund, maar hij zei, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden. Hoe voor de hand liggend het ook zou geweest zijn. Maar om te dienen. Maar in zijn wederkomst komt de Zoon des Mensen wezenwaarachtig wel om gediend te worden. En in zijn eerste komst heeft hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht. Dit is Hebreeën 1 vers 3. In zijn eerste komst heeft hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht. En in zijn en daarmee heeft hij de weg bereid voor zijn wederkomst. Maar ook voor zijn tegenwoordige positie uiteraard als hoge priester van het Nieuwe Verbond, om bij de Hebreeënbrief te blijven, als vorst des levens, om bij Petrus in Handelingen te blijven, ik meen Handelingen 3, enzovoort. Kortom, als hoofd van de gemeente, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar eerst moest een ander werk gedaan worden. Dat heeft hij gedaan in zijn eerste komst. Het eindigt alleen in zijn dood. En vandaar dat de bediening van Johannes de Doper ook eindigde in zijn dood. Maar het is een volstrekt symbolische functie. Ik heb ook wel eens met nadruk gevraagd, zo in het publiek, retorisch, van, maar wat heeft Johannes dan eigenlijk tot stand gebracht, Johannes de Doper? Wat heeft hij gedaan waardoor dan de weg des Heren bereid werd? Had de Heer dan niet kunnen komen zonder eerst de bediening van Johannes de Doper? En het antwoord is nee, hij heeft niks substantieels tot stand gebracht. Behalve dit. Namelijk, als iemand zou zeggen, maar er moet eerst nog een voorloper komen, dan zou men kunnen zeggen, die is er geweest. Dat was Johannes de Doper. En als iemand zou zeggen, eerst moest Elia komen, zei de Heer Jezus, want die geeft antwoord op de vraag. Die zegt, als jullie tot geloof zouden gekomen zijn, zou hij Elia geweest zijn, want ik kwam in de geest en kracht van Elia. Alleen hij was het niet. Achteraf gepraat. Maar die profetieën worden wel op hem van toepassing gebracht. Maar in werkelijkheid, op een hoger niveau, die profetieën zijn van toepassing op de Heer zelf. Op zijn eerste komst. Maar dat maakt deel uit van de verborgenheid. En daarom ligt dat zo versluierd in het Oude Testament. En als vervolg erop zeg ik, maar dat zeg ik volgende keer ook weer. Er zijn zoveel profetieën waarvan het Nieuwe Testament dat zegt dat ze vervuld zijn geworden. Terwijl we alle zouden kunnen weten dat diezelfde profetieën daarna alsnog zijn vervuld geworden, maar op een veel hoger en veel substantiever niveau. Substantiëler had ik moeten zeggen waarschijnlijk, maar veel fundamenteler niveau. Ik bedoel, het is natuurlijk leuk dat de Heer in Galilea kwam wonen en dat dat in Jesaja was aangekondigd. We hebben het daar eerder over gehad, naar aanleiding van Jesaja 8 was het geloof ik nog. Enzovoort hebben we het daarover gehad. Maar het is veel belangrijker te beseffen dat het in zichzelf een uitbeelding is van hoe de zaligheid, het koninkrijk, het woord van God terecht zou komen bij de Galliërs. Bij de 10 stammen van Israël, ja zeker. In Galilea, in Gallië, de redenen, enzovoorts. En dat de Heer kwam wonen in Galilea, mag dan vervulling zijn van Jesaja 8. Maar het is tegelijkertijd met Jesaja 8 een profetie over dat de zaligheid inderdaad niet bij de Joden, Judea. Maar niet bij de Joden terecht zou komen, maar bij de 10 stammen van Israël. Galilea, per slot, lag in het gebied van, voormalig gebied moet ik zeggen, van de 10 stammen van Israël. En die hebben voor een belangrijk deel ook de naam Gallië meegenomen. Want de naam Kelten, maar ook Gallië en Galliërs, komt rechtstreeks uit Galilea. De Galaten droegen die naam ook trouwens. Maar goed, daar hoef ik het allemaal nou niet over te hebben. Maar het gaat er maar om dat die profetieën zo hun dubbele betekenis hebben. Kortom, wat we hier vinden is de aankondiging van het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee het eind van de vloek waaronder Israël zou leven. Maar daarvoor moeten ze dan wel tot geloof komen en vandaar dat het ook gepredikt zou worden. Maar dat is niet alleen vers 3, maar dat is ook in het bijzonder vers 9. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Want voor vanavond moeten we het hierbij laten. Dan zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen leven aan uw hand. En in het bijzonder in het licht van uw woord, dat openbaar maakt en dus licht is. Wij danken u dat we u leren kennen, niet op subjectieve gronden uit onze eigen bevinding primair, maar dat we u leren kennen in de eerste plaats uit dat woord dat onvergankelijk is, dat eeuwig blijvend is, dat woord der waarheid waaruit u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop, dat woord ook dat ons een licht op ons pad is, een lamp voor onze voet, dat woord dat ons spreekt over de toekomst en over uw openbaring in heerlijkheid alsnog waaraan wij deel zouden hebben. Wij zeggen u dank voor het grote voorrecht in dat licht te mogen wandelen, te meer dat de wereld om ons heen in duisternis is, omdat men die liever heeft dan het licht. Maar we danken u dat we vanavond hier mochten zijn, om opnieuw uw woord te openen, om onze harten open te stellen voor u, opdat we u zouden leren kennen en in het bijzonder zouden leren kennen uw kracht en daarmee uw opstanding. Wees u ons nabij, Vader in de hemel, op grond van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen. Amen.